Deze boodschap over God, die een God is van relaties, die is van toepassing in alle soorten relaties. Mannetjes en vrouwtjes heb je er half om half in de wereld. Die maak je mee in je werk, die maak je mee in je studie, die maak je mee op school. Het is goed om te weten van hoe je met elkaar omgaat. En het is bijzonder om te zien hoe God, ook als je niet getrouwd bent en denkt van hoe moet ik nou verzadigd worden, hoe God daarin kan werken. Dat is echt zo. En als het stuk gelopen is, hoe God herstel kan geven, zodat je toch weer bij elkaar komt. Of als er een definitieve breuk is, hoe hij opnieuw kan beginnen met je. Er is altijd hoop. Er is altijd verdieping, er is altijd nieuwe verwachting. God wil dat het ons goed gaat. En hij wil ons in een recht spoor zetten. Omwille van zijn naam. En zijn naam zegt, ik zal er voor je zijn. Nou, laten we eens eventjes kijken van deze ochtend. Geloof in huwelijk en relaties. Vanavond ga ik daarop door. Ga ik verdiepen hoe je relaties kunt herstellen en hoe je kunt leven vanuit vergeving. Ook als het goed is in relaties, is het belangrijk dat je leert leven vanuit vergeving. Maar laten we even het plaatje zien wat eigenlijk het meest simpel uitdrukt wat het huwelijk eigenlijk is. Ik kan het niet simpeler maken dan dit. Een driehoekje van man, vrouw en Jezus. En als je dat ziet, dan kun je gelijk erbij denken, als je dat driehoekje, die drie lijntjes door elkaar strengelt, dan heb je die tekst uit Prediker. Een drievoudig snoer wordt niet gemakkelijk stuk gemaakt, weet je wel? Dit is de meest simpele uitbeelding van wat een relatie is binnen het huwelijk. Een man en een vrouw die met elkaar verbonden zijn. En Jezus, die zich verbindt met man en vrouw en zo ook elkaar verbindt. Die driehoek, Jezus bovenaan. Nou, het wonderlijke is dat op allerlei manieren de Bijbel eigenlijk uitdrukking geeft aan wat dat dan betekent. En een van de meest heldere teksten die eigenlijk dit verband duidelijk maakt, de meest prikkelende tekst, zou ik haast kunnen zeggen, is het feit dat de Bijbel zegt, richt je op Jezus. Richt je omhoog. En ontvang daar je inspiratie voor elkaar voor. En dat kun je in die driehoek heel duidelijk zien. Hè? Je kunt je voorstellen dat die man en die vrouw allebei naar Jezus kijken. Ze kunnen ook naar elkaar kijken. Daar gaan we straks naar kijken wat dat doet. Maar ze kunnen ook naar Jezus kijken. En dan lees je in 3, vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Wij allen, man en vrouw, in je huwelijk, als je met onbedekt gezicht kijkt naar Jezus, als je hem aanschouwt, als je hem ziet, als je op hem gericht bent, dan gebeurt er iets. Dan ga je stralen van de heerlijkheid, de luister, de glorie, de majesteit, de glans, de grootheid, de goedheid, de genade, de liefde van Jezus. Je kijkt naar hem, hij kijkt naar jou. En wat zie je? Hij is zo vol liefde. Hij glanst over jou. Dat zeiden de priesters al. Hè? Dan zegenden ze het volk en dan zeiden ze dat Gods aangezicht over je mag lichten. God doet niet zo als hij naar je kijkt. Want hij ziet je in Jezus. Al jouw zonden zijn vergeven. Hij ziet jou als volmaakt, zegt de Bijbel. En dan kijk je naar Jezus, want je dacht dat je niet deugde. Je dacht dat je tekort schoot. Je dacht misschien, ik ben die persoon waar Marjan de Vink mee sprak. En die zei, wat weet ik eigenlijk nog van intimiteit in mijn huwelijk? Dat kan, hè? Je kunt gelijk daarop aangesproken worden. Maar dan kijk je naar Jezus. En dan zegt Jezus, ik straal toch nog over jou. Ik ben toch nog blij met jou. Ik hou van jou. En er is niets wat mij weerhoudt om jou te zegenen. Dat is wat hier staat. Hè? Waarom is er dan geen sluier meer voor je? Omdat de wet is weggenomen die zegt je deugt niet. Dan ga je naar jezelf kijken. Dan ga je jezelf wegen. En dan zeg je ja, ik schiet tekort. Maar Jezus heeft de wet compleet vervuld. Hij was de enige die zich aan de wet hield. Maar die de sancties van de wet, die zei je hebt straf verdiend, je mag er niet zijn, heeft op zich genomen aan het kruis. En zei het is volbracht. En vandaar dat we naar Jezus kunnen kijken en dat zijn geest compleet onafgebroken, zonder weerhouden, contact met ons kan maken en ons kan vullen met zijn liefde. Als je maar naar Jezus kijkt en begrijpt dat er in Jezus geen veroordeling is, dan kan die vrijheid naar je toe komen. En zo kijk je als man naar Jezus, zo kijk je als vrouw naar Jezus. En dan staat er, dan verander je. Dat woordje veranderen, dat moet je even vasthouden in deze tekst. Want dan zul je meer en meer door de geest van de Heer, die vrij spel heeft in je leven, die echt verandert, die wedergeboorte waarmaakt, die geest van de Heer, die helpt ervoor dat je zult veranderen naar het beeld van Jezus. Dat je steeds meer ook vol wordt van die liefde. En van dat geduld. En van die vriendelijkheid en van die zachtmoedigheid. En van die zelfbeheersing en van die trouw. Al die kwaliteiten die de Geest met zich meebrengt, die stromen door je heen. Bijzonder is dat, hè? Als je naar Jezus kijkt. Dit is een tekst die wij bij Jonge Vrij als centrale tekst, als visietekst gebruiken. Om te zeggen, daar willen we mee bezig zijn. Daar willen we op af zijn. Altijd weer gericht op Jezus. Want we hebben hem zo nodig. En hij is het geheim voor het geloof in een goed huwelijk. Wat je in een huwelijk vaak meemaakt, dat is als we niet naar Jezus kijken, dan veranderen we ook, hè? Als we naar elkaar kijken, dan willen we in ieder geval dat we veranderen op die onderste lijn. Als je met elkaar bezig bent, in een huwelijk of in een relatie, dan is er voortdurend van, jij moet veranderen. Jij moet anders worden. Jij moet meer naar mij luisteren. Je moet worden zoals ik ben. Ken je dat? Weet je dat mannen, ik kan ook met vrouwen beginnen. Dat zal ik doen. Mannen. Weet je dat mannen, want dat is heel herkenbaar voor vrouwen, voor mannen helemaal niet hoor. Die zullen zeggen, waar heb je het over? Heb je het over mij? Maar vrouwen weten precies wat ik zeg als ik ga vertellen hoe dat zit op die onderste lijn als mannen en vrouwen proberen elkaar te veranderen. Die vrouw die gaat vertellen van wat er in haar leeft en wat ze meemaakt en wat ze voelt en wat ze ervaart. En er komt een hele stroom mee. En mannen zijn dan verbaasd, want de ene keer is het zus en de andere keer is het zo. En dan is het weer zus en dan is het weer zo. Dan zitten ze weer eventjes in een dip en dan komen ze daar weer uit en dan is het hyper en dan is het weer helemaal depie. Ja toch? En dan soms zeggen ze erbij, ja, het is de cyclus. Je moet maar eventjes. En die man, ja, die kijkt daarnaar en die denkt, jeetje, hè? Wat zal ik daar nou eens voor oplossing voor verzinnen? En je hebt van die mannen die heel slim en heel snel zijn. En dan zegt hij van, ja, ik voel dat. Oh joh, dan moet je dat en dat. Ja, maar nu voel ik dat. Oh nee joh, gewoon zo. Die man en die vrouw zijn bezig om elkaar voortdurend te veranderen. En altijd maar bezig op, jij moet worden zoals ik. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Een man is een man en een vrouw is een vrouw. Weet je wat het gekke is? Die man, als je niet even oppast, die sluit zich op in zichzelf en die denkt, laat maar haar zijn met haar gevoelens. En die vrouw begint steeds meer. Dat kan, hè? Of die man die zegt, rap, stil. En die vrouw die zit zo van, oh, ik zeg niks meer. Wat gebeurt er op die onderste lijn? Die komt steeds meer uit elkaar te liggen. Echt hoor. Als je elkaar probeert te veranderen. Want hoe is het dan met vrouwen en mannen? Die man, die zegt niks. Die heeft een plan gemaakt. En ineens gaat hij wat doen. En die vrouw, die zegt. Hoe kom je daar nou bij? Die man, die slingert zijn sokken door de kamer. En die vrouw die zegt. Je moet je sokken opruimen. Want als je dat niet doet, dan wordt het een pijn. Blablabla. Die man die heeft allerlei plannen en die vrouw zegt, dit vind ik niet goed, dat vind ik niet goed. Maar die man had het al helemaal uitgedacht. Vrouwen zijn erop uit om hun mannen op te voeden. Oh, je lijkt mijn moeder wel, zeggen mannen dan. Hè? Die hebben daar helemaal geen zin in. Als vrouwen proberen hun man op te voeden, kruipen ze terug in hun schulp. Zeggen ze, ja, je bekijkt het maar, hè? Ik ben nooit goed genoeg. En die vrouw die denkt, als de man met een oplossing komt, ik word niet gehoord. Ik ben niet geliefd. Snap je dat op die lijn, als je zo met elkaar verbonden bent en zo met elkaar bezig bent, dat het geen ene reet opschiet? Het schiet helemaal niet op. Een reet is smal, hè? Dus zelfs zo'n klein beetje schiet het niet op. Het schiet helemaal niks op. We hebben een andere verbinding. Weet je dat als je naar Jezus kijkt, dat je verandert? Dat hebben we net gelezen. Dan ben je niet meer zo met oplossingen bezig of met opvoeden, maar dan heb je vertrouwen in God. Die bezig is met je man en met je vrouw. Want wat gebeurt daar als je meer met Jezus bezig bent? Je krijgt meer genade. Je krijgt meer begrip, meer inlevingsvermogen. Je gaat beter luisteren. Je gaat beter kijken. Je gaat meer op elkaar afgestemd zijn. Hoe komt dat? Omdat er meer liefde is tussen man en Jezus, vrouw en Jezus. Je leert van hem wat genade is. Hij gaat met jouw gevoelens om, vrouwen. En hij bevestigt je. Voor hem is het helemaal niet erg dat je zo op en neer gaat. Want hij trekt er wel een lijn doorheen waar je aan vast kan houden. Hij is altijd dezelfde en daar ben je blij mee als vrouw. Dan weet je van, hij verandert niet. En mannen mogen dan leren van Jezus dat hij zo denkt over je vrouw. En andersom ook. Weet je, mannen zijn soms een stelletje harken. Dat zijn ze gewoon. En ze zullen echt niet veranderen, want dat zijn ze. Maar als je dan meer liefde krijgt, meer begrip krijgt, ga je er zelf anders mee om. En het grappige is, die mannen veranderen wel. Want als de druk eraf is, ik moet veranderen, ik word opgevoed, dan gaan ze uit vrije wil gaan ze meer rekening houden met hun vrouwen. Dat gebeurt op het level waarin je gaat kijken naar Jezus en niet meer bezig bent elkaar te wegen en elkaar voortdurend de maat te meten. En te zeggen van jij deugt niet hier en jij deugt niet daarin. Leven zonder veroordeling, daar hebben we het over. Er is in Jezus geen veroordeling, staat er in Romeinen 8 vers 1. Wij meten en wegen elkaar niet langer in het huwelijk, maar we zeggen tegen elkaar, jij bent geliefd zoals Jezus bewijst dat hij van je houdt. En ik gun jou het beste. Ik geloof dat wij elkaar gelukkig kunnen maken. En ik ga daarnaar op zoek, want ik ontvang van Jezus het beste. Hij gunt mij het beste. Dat kan ik doorgeven. Dat is echt zo. Marianne en ik zijn allebei kinderen van gescheiden ouders. Ik was 12 toen mijn ouders gingen scheiden. Marianne was 44 toen haar ouders gingen scheiden. En we hebben gezien hoe die onderste lijn steeds verder uit elkaar kwam te liggen. Ik was 21 toen ik ging trouwen. Waar haalde ik de moed vandaan? Marianne was 19. Waar haalden we de moed vandaan? We waren gegrepen door Jezus. En we hebben heel lang erover gedaan om te zoeken van, wat betekent een huwelijk nou eigenlijk? We zijn er eigenlijk nog maar net dit jaar bezig met dat doorgeven, hè, van die rijkdom, van wat we ontdekt hebben. Want we hadden geen voorbeeld. We hadden alleen maar pijn. Veel pijn. En we wisten niet waar we ermee heen moesten. We konden het ook zelfs niet bij elkaar kwijt, want ja, we zaten allebei met dezelfde pijn. Maar die lijn naar Jezus toe, dat was behulpzaam. Want ik leerde dat ik dus geliefd ben. En ik leerde dat ik niet bang of boos hoef te zijn voor een vader. Ik had het in het begin met niks met God als vader. Mijn eerste 10 jaren, God de vader, geen idee. Liefde, geen idee. Ik begreep het allemaal niet. Maar ik had wel wat met Jezus. Jezus was mijn held. Jezus was degene waarvan ik dacht, oh, als iemand zo in mijn leven is, zo vol genade, zo vol omarming. Zo'n held die ook zo recht is, zo zichzelf is. Ik smulde van die verhalen. Ik was 17 toen ik dacht, ik ga een stripverhalen over Jezus maken. Toen al, omdat hij mijn held was. Maar Jezus bracht me bij God de Vader, precies zoals hij zegt. Die liet me zien hoe God de Vader is, hoe ik hem mag zien. Toen kreeg ik kinderen. Ja, dan moet je zelf een vader zijn. Dan ontdek je dat je dus ook je relatie met je eigen vader moet herstellen. Dat is gebeurd, daar ga ik vanavond over spreken. Hoe dat gebeurde. Want dat zat helemaal fout. Ik was boos op hem. Ik nam hem van alles kwalijk. En mijn moeder had me geholpen om hem nog meer kwalijk te nemen. Dan wat hij mij had aangedaan. Maar ook wat hij haar had aangedaan, lag op mijn schouders. Nou, wat een beeld van het huwelijk heb je dan. Op die onderste lijn, helemaal niks. Dat was zo'n dun lijntje dat ik niet eens zag wat het was. Maar we waren wel getrouwd. En God moest ons helpen. En hij leerde ons wat het betekent om vanuit vergeving te leven. Toen kwam die boodschap van genade een jaar of 8 geleden, 9 geleden kwam naar ons toe. En toen gingen we ineens ontdekken, maar er ligt een heel stevig fundament onder ons. Waarop we kunnen bouwen. Wat geweldig. Meer naar Jezus kijken. Meer zien hoe hij met ons omgaat. En het grappige is, dat staat ook gewoon in de Bijbel. Staat gewoon in de Bijbel. Als je leest Efeze 5. Dan staat er, mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven. Hier staat, mannen, je kunt houden van je vrouw. Weet je wat een vrouw nodig heeft? Dat ze weet dat ze geliefd is. Dat klinkt misschien heel erg cliché, heel erg simpel. Maar dat is haar diepste behoefte. De Bijbel weet dat. Zo heeft God de mens gemaakt. Paulus wist dat. Die schreef, mannen, als je nou wil voorzien in de behoefte van de vrouw, hou van haar. Hoe doe je dat dan? Nou, zegt Paulus, daar heb je dat lijntje voor naar Jezus. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Als je wil weten wat liefde is, ontvang die liefde van Jezus. Ga in de kerk staan en ontvang als man liefde. Want zoals Jezus liefde geeft en zichzelf prijsgeeft aan de gemeente, zo mag jij jezelf geven aan je vrouw. Weet je wat het betekent als je je geeft aan je vrouw en zegt ik heb liefde voor je? Dat je haar waarde geeft. Jij bent het waard om van te houden. Jij bent het waard om naar te luisteren. Ook in die schommelende bewegingen van gevoelens. Dat zijn maar gevoelens, hè? Gevoelens, dat ben je niet. Gevoelens zijn uitingen van wat gewoon speelt in je lichaam. Of wat speelt op het moment. Je kunt van je vrouw houden. Je ontvangt liefde van Jezus. Die stabiel is. Die zich geeft, die zich overgeeft. Jezus had zijn leven voor de gemeente over. Heb jij, man, je seks voor je vrouw over? Kun jij je vrouw helpen om te genieten van seks? Dat is je leven overgeven. Kun jij tijd maken voor je vrouw? aandacht geven. Dat is je leven overgeven. Dat heeft ze nodig. Dat is wat hier staat. En dan gaat het verder, hè? Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen. Haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks is. Staat niet zal zijn. Staat is. De gemeente in de ogen van Jezus is heilig en rein, zuiver, zonder vlek of rimpel. Heilig en zuiver, zo is ze. Jezus heeft zelf alle tekorten op zich genomen en hij heeft gezegd, ik wil jou alleen maar zien, heilig en zuiver. Mannen, hoe zie je je vrouw? Weet je dat in Hooglied uitdrukking gegeven wordt aan hoe Jezus met de gemeente omgaat. Hè? Hooglied is een van de middelste boekjes van de Bijbel. En in het hart van de Bijbel heeft God gezegd, nou ga ik eens een seksboek maken. Nou ga ik eens laten zien hoe belangrijk seks is. En daarachter, achter de seks, want het is echt een en al verbeelding van hoe je plezier kunt hebben met elkaar, in elkaars lichaam. Daarachter zit ook voortdurend dat geluid van verlangen naar elkaar. Maar ook die overgave van die man aan die vrouw. En weet je wat dan het hart is wat naar buiten komt van die man? Die zegt, vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. Hooglied 4, vers 7. Dat is precies wat hier staat in Efeze. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. Je zou die tekst moeten opzoeken, moeten ophangen op je op je ruit van je badkamer. En als man dat mee moeten nemen en tegen je vrouw zeggen, lief vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. Jij bent heilig, zuiver in mijn ogen. Zonder vlek. En je hebt maar één rimpel. En dat is de rimpel waarop je zit. Paulus zegt zonder vlek of rimpel. Hè? Zo ziet Jezus ons. Als je dat nou gaat ontvangen, als je nou kijkt naar Jezus en je weet hoe Jezus naar jou kijkt. Mannen, dan heb je de inspiratie om zo naar je vrouw te kijken. Geloof je dat je dan dichter bij elkaar komt? Want een vrouw heeft liefde nodig, dat is haar diepste behoefte. De Bijbel geeft het aan. Hè? Weet je dat Openbaring spreekt over zalven, ogenzalf? Weet je dat je nieuwe ogen van God kan krijgen om naar elkaar te kijken? Waardoor je niet meer hoeft te kijken naar anderen. Want dat weten wij ook allemaal, mannen, dat we zo gemakkelijk kijken naar anderen. En het kan ons enorm in zijn greep krijgen. Er is bevrijding daaruit mogelijk. Er is herstel mogelijk, er is genade voor, ook waar je nu zit, waar je nu bent. In welke situatie je ook zit. Hè? Dus er is geen veroordeling in Jezus, zelfs niet over je seksleven. Ook niet over waar je naar kijkt en dat soort dingen. Maar er is een weg uit. Er is een weg uit, kijk naar Jezus. Ontvang van hem hoe hij naar je kijkt. De gemeente is daarvoor, want de gemeente wordt gevoed met die ogen van Jezus, hoe Jezus naar de gemeente kijkt. Hè? Zoals Christus en de kerk, zegt Paulus. Maar wat hebben vrouwen nou nodig? Of wat hebben mannen nou nodig? Vrouwen hebben liefde nodig. Weet je wat mannen nodig hebben? Dat is een openbaring voor veel vrouwen. Dat is echt zo. Hè? Wij denken heel vaak, omdat er zoveel nadruk op ligt, nou, mannen zullen ook wel liefde nodig hebben. Weet je dat sinds kort in de psychologie bekend is, wat in de Bijbel al lang bekend is? Dat is echt zo. Hè? Als je studeert daarover, mijn vrouw bestudeert dat, dan is de psychologie er sinds kort achter dat mannen een andere behoefte hebben dan vrouwen. Het staat gewoon in de Bijbel. Vers 22. Ik ben maar begonnen met de mannen, dat staat in vers 25, dat vond ik iets veiliger. Want nu moet ik de vrouwen aanspreken. Maar het staat er echt, en Paulus begint met de vrouwen. Ik weet wel waarom, dat heeft met Eva te maken. Vrouwen, staat er dan, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Wat heeft een man nodig? Dat hij erkenning krijgt, dat hij respect krijgt, in moderne woorden. Erkenning van zijn gezag. Van het feit dat hij een waardevol iemand is. Weet je, vrouwen, dat je met de erkenning van je gezag een man tot bloei kunt brengen? Je hebt een geweldig wapen in handen. Echt waar? Dat is toch gaaf? Als je dit gaat ontdekken, dat je hem niet voortdurend kritiseert, dat je niet voortdurend hem opvoedt, dat je niet voortdurend bezig bent om hem te kleineren, dat je niet denkt van, hij is zo'n... Dat je niet meer daarnaar kijkt met nieuwe ogen, ogenzalf. Dat je kijkt naar Jezus. En naar de gemeente en ziet hoe die twee met elkaar omgaan. Vrouwen, wie van jullie heeft vanochtend Jezus staan aanbidden met handen in de lucht? Die houding daar zegt de Bijbel van, is de houding die je geeft aan je man. Dat is even anders. Tijdens hemels huwelijk hebben we een paar mensen die ons assisteren, een ouder echtpaar ook. En de man vertelt dan zijn getuigenis dat hij verslaafd was aan pornografie. En hoe hij daarvan bevrijd is. Zijn vrouw vertelt dan dat ze hem totaal niet meer kon respecteren vanwege zijn verslaving. Er was totaal geen enkel respect voor die man. Toen hoorde ze deze boodschap. En ze zei, oké, ik kan niet faken. Ik kan niet net doen alsof ik respect voor hem heb. Dat vraagt God ook niet van. Maar ik kan op zijn minst zeggen, dank je wel dat je mijn jas aanreikt. Dat vind ik leuk dat je dat doet. En zo is ze begonnen met woorden waar haar hart op volgde. Met woorden te zeggen waarin ze hem respecteerde. En hij pikte dat op. En van een 0 werd hij een 10. Omdat hij op de eerste plaats kwam bij die vrouw. Omdat ze hem ging eren. En 2 weken geleden vertelde ze hun getuigenis bij Hour of Power op televisie. Dat is wat God kan. Geweldig, hè? Wat een rijkdom zit erin. Weet je, dit heeft dus betrekking op je relaties, man en vrouw, in het huwelijk. Maar dit kan je ook toepassen op andere relaties, als je niet getrouwd bent. Dit is wat nodig is. Dit is hoe God mensen gemaakt heeft. Dit is hoe hij in het huwelijk, in relaties, een blauwdruk geeft van hoe hij het wil in de gemeente, in relatie tot hem. Want dan gaat het verder. Dan staat er dus, vrouwen, erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw. God zegt, als hij een huwelijk wil zegenen, ik zoek ernaar om te beginnen met die man. Die is het hoofd, daar kom ik het eerst. En dan de rest, het lichaam. Dat is een heel Bijbels beeld, hè? Jouw pastor is de eerste die door God gezegend wordt. En die zegen geeft hij door aan jullie, zodat jullie dezelfde zegenen ontvangen. En daarom zijn jullie met z'n allen daar, al zo vroeg, betrokken. Het komt door, omdat God je oudste zegent. En je leiders, en je pastors. Als je zegen wil ontvangen in het huwelijk, mannen, dan ben je de eerste die gaat staan en zegt, God, geef maar wat ik nodig heb. Dat is de verantwoordelijkheid die je hebt. Het is niet zo heel veel, het is ook niet zo moeilijk. Het is heel aantrekkelijk zelfs om dat te doen. Want wat is er leuker dan gezegend te worden? En dan gaat je vrouw gaat zich veilig bij je voelen. Die gaat zich geven aan je. En dan kom je tot heerlijke hoogtepunten. Want in die zegen ontvang je genoeg om door te geven aan de ander. Geduld, kom je bij elkaars hart. En als je bij elkaars hart geweest bent, is het leuk om seks te hebben. Anders is het alleen maar een spel. En al heel snel overspel. Zelfs als je getrouwd bent, kun je gewoon met hele andere dingen bezig zijn. Als je bij elkaars hart geweest bent, dan is seks die hemelse taal die God bedoeld heeft. Maar dat begint met die liefde en bij dat respect. Kom je bij elkaars hart. Vrouwen, je komt bij het hart van je man als je met respect bij hem komt. Als Marjan tegen mij zegt, dat staat ook in Hooglied, hè? Hooglied is wat dat betreft een samenvatting, of nou ja, dit is een samenvatting van wat in Hooglied staat. Er staat, mijn lief, jij schittert en jij glanst. Jij glanst en jij schittert. Zegt de vrouw tegen de man, zegt Marjan tegen mij. Jij glanst en schittert. En dan begin ik al te stralen. Er zijn mensen die denken van, god, die man die is zo blij, die staat te stralen. Die heeft vast een hele goede relatie met Jezus. Dat heb ik ook. Maar ik heb ook een hele goede relatie met mijn vrouw. Mijn lief, jij glanst en schittert. Hooglied 10, vers 7, meen ik. Jij steekt, 1 meter 70, hè? Jij steekt boven duizenden uit. Dat ben ik. Dat is wat Hooglied zegt over mij. Dat is wat Marjan zegt over mij. Dat is wat God zegt over mij. En God zei, dan geef ik je nog een podium ook. Om te bewijzen dat het zo is. Wauw. Maar dat zeggen de vrouwen tegen de man. Mijn lief, je steekt boven duizenden uit. Want je glanst en je schittert. Dat heeft een man nodig. Vers 23, hè, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Zo is de vrouw het lichaam van de man en de man het hoofd. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moet de vrouw in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Sta je met je handen in de lucht om Jezus te aanbidden, vrouwen, dan erken je ook het gezag van je man. Dat is een gezond huwelijk. En ik weet hoe lastig dat is in een geëmancipeerde samenleving. Betekent niet dat je een voetveeg bent. Dat je onder de mat geveegd wordt. Want die man, die houdt van je. Die heeft het beste met je voor. En daarom erken je hem. En dan kom je in het rechte patroon terecht. Waarin de man besluiten neemt, maar wel op grond van zijn liefde voor zijn vrouw. Dat is het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En het is heerlijk om je daaraan over te geven. God is je aan het genezen op dit moment. God is geloof aan het aanbrengen. Waar je dacht van, dat lukt bij ons nooit. Dit is de boodschap waar Jezus zich voor overgaf. Hij begint met huwelijken te herstellen op grond van wat hij zelf bereikt heeft aan het kruis. En je hebt erop gereageerd. Je hebt gezegd, ik geloof dat, ik aanbid dat. Dat is het begin van herstel in je huwelijk. Daar is hij mee bezig. Er is geen veroordeling in Jezus. Dus alles wat je hebt meegemaakt, alle pijn die er nog zit, ook seksuele pijn, ook die moeite. En seks kan heel leuk zijn, hè, voor mensen die dat helemaal niet herkennen. Heerlijk als je het niet herkent. Maar Jezus is met je bezig. Hij heeft visie voor je huwelijk. Dat is de verandering. Weet je, ik heb bij mijn ouders geen liefde en respect gezien. Mijn moeder kon niet houden van mijn vader. Van begin af aan, hij kwam uit de oorlog terug. En hij zag er gehavend uit. Maar hij had een kind verwekt bij mijn moeder. Zijn ze getrouwd? En ze heeft gedacht, met wat voor een persoon ben ik getrouwd? Nou, ik weet dat het een hele rijke persoon was. Met heel veel talent, want ik lijk op hem. Wat een moeite had ik ermee dat ik op hem leek toen ik hem afstoot. Toen ik dacht, van, ik wil niks met je te maken hebben. Maar toen ik hem ging omarmen, wat leerde ik toen ook van mezelf houden. Maar ik heb nooit thuis gezien dat mijn moeder respect had voor mijn vader. Integendeel, ze stookte ons op tegen mijn vader. Om haar moeite maar kwijt te kunnen. Ik heb ook nooit intimiteit gezien van mijn vader bij mijn moeder of liefde. Ik zag twee mensen die, als ze bij elkaar waren, ontzettend gespannen waren. Ik heb in mijn vitrine heb ik een foto van ze staan. Mijn zus ging trouwen. En ze staan allebei met gebalde vuisten naast elkaar. Typisch om te zien. Geen lachje eraf. Dat is typisch dat huwelijk geweest. Wat is het dan een wonder dat God je weet te vinden en zegt, jullie mogen het anders gaan doen. Dat is toch bizar. Dat is toch, ja, hoop, geloof. Zoiets van, oh, als dit de kerk is, als dit de gemeente is. Als dit het model is waaruit we die genade en die inspiratie mogen putten. Ja, laat dan iedereen maar binnenstromen en het zien hoe het werkt. Ik heb daar geloof in. En laat het dan maar naar buiten gaan. En laat de mensen daar maar gaan ontdekken. Hè, als de nood zo hoog is. Weet je, heel de maatschappij is erop gericht. Om huwelijken die stuk gegaan zijn. Om daar van alles in te plakken. En te lijmen en te doen. En kinderen te voorzien. En allerlei huizen die leeg staan. Omdat ouders gescheiden zijn. En dan moeten er weer allerlei voorzieningen getroffen worden. Van schulden, saneren en weet ik wat allemaal. Dus een hele machinerie is er op gang gekomen voor dat wat niet loopt. En waar niemand een antwoord op heeft. Behalve de kerk van Jezus. Als we daarmee naar buiten komen, als we dat ontvangen en dat zichtbaar wordt. Ja, ik denk dat dat revolutie is. Dat denk ik echt. Het is zo geruïneerd, het is zo stuk gemaakt. De hele seks is zo ontdaan. Van zijn glans en zijn hemelse glorie. He, er is nu een programma dat heet Sex Academy. En het is verbazingwekkend op televisie. Hoe niet gesproken wordt over hoe harten eerst bij elkaar gebracht moeten worden. Voordat je leuke seks hebt. Het is onvoorstelbaar. Het wordt totaal overgeslagen. Mensen weten niet waarover ze het hebben. Liefde wordt niet gekoppeld aan waarde voor elkaar. Waarde die je voor elkaar hebt wordt niet gekoppeld aan liefde. Het hart blijft gesloten. En dat ontvang je hier. Je kwetsbaarheid waarin je zegt, dit ben ik, maar ik geef het aan jou. En ik schiet tekort, maar ik geloof dat God daar genade in brengt. Dat is het geheim van de gemeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Omdat God gezegd heeft, zoals Jezus met de kerk omgaat, dat model geef ik aan jou. Kom je los van je vader en je moeder. Willem de Vink moest loskomen van zijn vader en moeder. Moest leren om van ze te houden. Dat is wat anders. Maar ik moest eerst breken met het beeld van hoe het in een huwelijk niet ging. Om geloof te krijgen van hoe het wel moest. Je verlaat je vader en je moeder. Je lijkt niet op je ouders. Ja, misschien lijk je er wel op. Maar je hebt een nieuwe vader gekregen. God de Vader. Voor sommigen van jullie betekent dat je een dikke streep zet. Onder alles wat achter je ligt. En wat je meegekregen hebt uit je opvoeding. En uit de geslachten. Weet je waar die streep getrokken is? Die streep is getrokken. Hè? Die streep is getrokken. Daar hoef je niet voortdurend wat voor te doen. Het enige wat je moet doen is terug naar dat kruis en zeggen, ik ben met Jezus gestorven. Want daar is de generatievloek tot een einde gebracht. Definitief. Voor iedereen. Nu. Het is klaar. Het smoesje, ik lijk op mijn vader of mijn moeder, heeft Jezus aan het kruis gebracht. Hè? En soms kan het een heel pijnlijk smoesje zijn, dat weet ik. Het is niet goedkoop. Hij stierf eraan. Hij zei, het is volbracht. Ja? Er is altijd hoop voor een nieuw begin. Je lijkt niet op je vader en je moeder. Daarom is het belangrijk dat je je vader en moeder verlaat. En verlaten, daar ga ik vanavond over spreken, betekent ook loslaten, vergeven, om ze op een andere manier te kunnen omarmen. Betekent niet dat je deur dicht slaat en dat het dan klaar is. Maar betekent wel dat je vrij bent. Vrij bent. Vrij uit de vloek, vrij uit het idee van het lukt mij niet, want het lukte hun niet. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, maakt die zin af en zich hechten aan zijn vrouw. Die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot, zegt Paulus. Letterlijk zegt hij, dit is een mega mysterie, man en vrouw. En dan zegt hij, ik betrek het op Christus en de gemeente. Leuk, hè? Hij zegt eigenlijk van, als je het niet snapt, als je het nog niet begrijpt, en er zijn hier misschien mensen die zeggen, Willem, ik weet hier geen raad mee. Dan zegt Paulus, kijk naar Christus en de gemeente. Betrek het maar gewoon op, kijk maar naar hoe Jezus met de gemeente omgaat. Dan zit je weer in die driehoek, hè? Dan kijk je naar Jezus en zeg je, oh, Jezus en de gemeente. Als ik dan de man ben, dan mag ik zoals Jezus het hoofd zijn. Oh, Jezus en de gemeente. Als ik dan de vrouw ben, dan mag ik zoals Jezus, zoals ik Jezus aanbid, mag ik mijn man ook eren en respecteren. En het grappige is, dat als een man naar Jezus kijkt en in de gemeente staat, dat hij ook die vrouw veel beter gaat begrijpen. Want in de gemeente, mannen, ben jij de vrouw. Mannen? Ja, dat is echt zo, hè? Want Jezus is de man in de gemeente, is het hoofd. Dus je doet gewoon mee met je vrouw in het aanbidden van Jezus. Je komt dichter bij elkaar, je gaat elkaar beter begrijpen. En vrouwen, in de gemeente ben jij als Jezus. Dat zeggen we toch vaak tegen elkaar. Dus je begrijpt wat respect is. Je komt steeds dichter bij elkaar. Die verbondenheid wordt steeds groter. Model van de gemeente is het huwelijk. Als je wil begrijpen hoe de gemeente in elkaar zit, moet je kijken hoe God het met het huwelijk bedoeld heeft. En andersom, als je in de gemeente komt, krijg je de zegen van Jezus en de gemeente voor je huwelijk. Dank u, Jezus. God is zo goed.